50ste hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemusopname mag vrij verspreid en gebruikt worden, gelezen door Anna Simon. Waarin een snuifdoos openvalt en over een kus wordt gesproken. Ik wachtte. Mijn hart bonsde. Ik plukte een bloem af en wierp haar weer weg tussen de struiken. Met grote stappen liep ik de paden van de pastorietuin op en neer. De beslissing ging vallen. Madeleine was daar binnen en sprak met vader Nicole over haar verzoek. Een juichkreet, zij zelf op de drempel, knikkend, wuivend, en ja, riep ze, terwijl ze dwars over een bloemenbed sprong. Morgen, jubelde ik verrukt, lachend schudde ze het hoofd. En dan nog 8 dagen. Ons huwelijk. Later hebben we het onschatbare ervan eerst begrepen. Maar ook dat het zo zwaar is om het de berg op te dragen als de goudklomp uit het wonderverhaal. Nu vonden we ons in onze verbijsterende blijdschap als 2 kinderen eensklaps midden op het kale tulpenveldje staan. We maakten een zwierige buiging, vatten elkander bij de vingertoppen, voerden een pas uit, wenden, weken, naderden en negen nogmaals diep. Met slechts een bende zwartrokkige kraaien in de boomgaard als toeschouwers dansten we onze vreugd uit in die minuet. Dan stak Madeleine een arm onder de mijne en zo snelden we door een achterpoortje de eenzaamheid tegemoet. Ja, zei ze, terwijl ze zich dicht tegen mij aandrukte. Alles heb ik hem verteld. Meer dan aan jou, Frido. Dit een beetje schuldbewust en bezorgd, waarop een breed gebaar van mij volgde, inhoudrijker dan de wijdlopigste rede. Genoeg onze liefde, niet storen, niet breken. Geduld nog, voor later. Het gebaar van een jeugdige dromer, die toch niet vast nog op de hechtheid van zijn droom vertrouwt. Je had hem daar moeten zien zitten, ging ze ademloos voort. Hij en ik hem tegenover, en tussen ons een zonnestraal, die het perkament van een bijbel verzilverde. En hij zo aandachtig, zo goedgezind en gulhartig, dat het me eenzelfde gevoel gaf als je soms van een naar aarde geurende akker kunt krijgen die wordt omgeploegd. Hij luisterde geduldig met zijn hoornen snuifdoos in de hand. Het zal zo wat midden in mijn verhaal geweest zijn, dat hij me eensklaps uit wijd open ogen aanstaarde en de inhoud van zijn snuifdoos over het boek stortte. Louter leek het van verwondering. Allebei werden we door een niesbui overvallen. En toen was het, terwijl we nog proesten en schaterden, dat hij zijn toestemming gaf. Ik wilde me neerbuigen, maar nee, pas toch op, fluisterde Madeleine. Er naderde ons iemand over de verlaten velden. Een meisje was het, hups als een klaproos, met een houten hooihark over de schouder en een rode hoofddoek om het haar. Terwijl ze voorbijging, lachte ze schelms, kreeg een kleur tot over de oren, sloeg de ogen neder en klemde de lippen opeen. Wie was dat? Vroeg Madeleine haastig. Ik voelde dat het mijn plicht was om over alles, uitgezonderd natuurlijk mijn naam, staat en titel, want die telden niet mee, de waarheid te zeggen, en daarom bekende ik mijn dans op de zomerse avond en mijn afscheidskus van het zingende floreuze. Madeleine antwoordde niet, maar ze scheen plotseling een ongemene belangstelling te hebben gekregen voor haar kleine, bruin geschoeide voeten en het stof dat ze omhoog deden dwarrelen. Een tijd lang gingen we zo zwijgend en met stijve stappen naast elkander verder, en ik ving er al mee aan om mijn al te argeloze openhartigheid te verwensen, toen ze het hoofd ophief en begon te spreken, een beetje haastiger en ademlozer dan ze gewoon was. Aan de kus en mijn biecht echter geen woord meer verspillend. Over haar nieuwe tehuis en vooral over Catharina bleek ze allerlei te vertellen te hebben, over de rustige goedheid, de moederlijke zorg van haar gastvrouw, en ze eindigde ermee te beschrijven met welk een ontzag en een innige eerbied daar altijd over Valentijn gesproken werd. Zo, zei ik, opgelucht en blijhartig, terwijl ik mij aan de wegrand neerliet, Madeleine zachtjes aan mijn zijde trekkend. Zo, en in mijn dankbaarheid Catharina's en Valentijns namen ineenstrengelend, voelde ik een koen plan rijpen, waarvan ik mij beloofde dat het dadelijk ten uitvoer zou worden gelegd. Einde van het 50ste hoofdstuk.